interne keuken.
Dag professor Emmanuel Waagmans.
Goedemiddag.
Met emeritaat ondertussen, dus tijd om boeken te schrijven.
Absoluut.
Is dat zoiets zoals de koning en de koningin? Je blijft dat? Hoogleraar Russische literatuur en cultuurgeschiedenis?
Zo is het.
En het boek heet De Droomstad van de Tsaar. Je weet het al, Koen, we hebben het erover gehad. Over
Sint-Petersburg.
Over Sint-Petersburg gaat het. En die tsaar die van die stad droomde, dat is Peter de Grote. Ja. Geboren in...
1672.
Zo plezant, hè, professors. Vraag ik stellen.
We moeten niets kennen, hè.
Ja, ja, het is waar. Maar 1672. Dat wil zeggen, Koen, in 2022 is dat...
Hoeveel jaar geleden? Nee, Sven, niet doen.
350 jaar geleden. Ideale aanleiding voor...
In Rusland is dat zeer belangrijk.
Ja, absoluut. En nu begrijp ik waarom, want ik heb uw boek gelezen. Het gaat dus over Peter de Grote, die op een bepaald moment beslist, ik ga een stad stichten. Ja. Wat een compleet krankzinnig plan was.
Ja? Absoluut.
Sint-Petersburg ligt waar precies, voor de mensen die het niet
weten?
Ja,
dat ligt aan de Finse Golf. Dus helemaal in de uithoek van Rusland. In het noordwesten. Dat was op het einde van de 17e eeuw, dat was een onontgonnen gebied. Daar woonden wat Finse boeren, Russische arme boeren. Er was niks, er waren geen steden, er waren primitieve dorpjes. Het was grondgebied van de Zweden.
Ah, ja.
Door allerlei ingewikkelde...
Het was niet Russisch.
Nee, het was rondgebied van de Zweden.
Daar begint het al mee. Ja, en dus je hebt dus dan bovenaan Finland en eronder Estland en daartussen zo'n
dus
zee.
Finland, Zweden, heel het Baltische zeegebied. Het Balticum was in handen van de Zweden.
Ja, en dus ook de toegang naar de zee en naar de rest van de wereld.
En Rusland had geen uitweg naar het westen. Naar de Oostzee. Had ook geen uitweg naar het zuiden. De Zwarte Zee, die in de handen was van de Turken. Ja. Dus Peter dacht, ik moet hier iets doen.
Ik heb een havenstad nodig.
Voilà.
Ja, oké. Okay. En het begint eraan. En zoals u het al zei, normaal een stad, zeker een stad van dat formaat, dat is gegroeid uit andere steden en gaandeweg. Maar hij is er echt van nul begonnen, hè?
Ja.
Er was niks.
Wel, het was eigenlijk niet de bedoeling om daar een stad te bouwen, hè, in het begin. Hij heeft gewoon een vesting op de Zweden veroverd. En hij was van plan om daar gewoon een Russische vesting van te maken. Daar soldaten neer te zetten om de Zweden tegen te houden. En dat heeft hem op het idee gebracht om daar met de tijd een stad te bouwen.
Ja,
en dat komt... Je kunt je natuurlijk afvragen, ja, hoe komt dat? Waarom moet hij nu per se
een
nieuwe stad bouwen? Hij had een hekel aan Moskou, waar hij geboren en opgegroeid is. Zo ook een heel lang verhaal. Hij is opgegroeid als jonge Tsarjevitsch, troonopvolger, in het Kremlin. In het Kremlin in de jaren 1670-80 was er een enorme machtsstrijd aan de gang tussen hem en zijn halfzuster Sofie. Er waren lynchpartijen. Hij is van een van die moordpartijen getuige geweest. Als kind van 9 of 10 jaar is zijn oom onder zijn ogen, toen hij zich verborgen onder het altaar van de kapel in het Kremlin, is gewoon gelyncht. En dat heeft hem voor de rest van zijn leven getraumatiseerd. En hij wilde eigenlijk weg uit dat Moskou van de intriges. En hij komt dan terecht, onder andere in de Vreemdelingenwijk. Dat was een wijk van het xenofobe Moskovië. Buitenlanders mochten wel zich vestigen in Rusland en handel drijven en diplomatische activiteiten uitvoeren, maar buiten de grenzen van de stad. Dat was de Duitse voorstad, de Vreemdelingenwijk. En daar is Peter terechtgekomen en daar leerde hij Hollanders kennen. En hier en daar ook wel wat Brabanders en Fransen en Duitsers en Italianen enzovoort. Daar leerde hij Nederlands.
Mm-hmm.
De ene zegt spreken, de andere zegt radbraken. Maar hij kon op zijn Belgisch, hij kon zijn plan trekken in het Nederlands. En u weet hoe die Hollanders zijn, hè? Altijd grote verhalen over hoe goed ze het wel doen.
Er zitten er twee Peter, tegenover u aan tafel.
Voilà, terecht. En Peter werd dus gefascineerd door die zeemacht. Hè? Dus dat toch wel machtige, samen met Engeland was Nederland op het einde van de 17e eeuw wel een van de toonaangevende naties. Hè? En Peter dacht, daar moet ik in de leer.
Ja.
En toen hij dan zelf tsaar werd, heeft hij gezegd, ik ga naar Nederland in de leer.
Ja, en de Nederlanders hier aan tafel, die weten dat. Naar Zaandam.
Zaandam.
Gaan jullie daar op schoolreis naartoe? Als kleine kinderen?
Nou, niet per se. Niet per se, maar we weten het wel allemaal.
Ja, ik heb het aan mijn dochter beloofd. Want er staat nog een houten hutje waar hij zou in de leer geweest zijn, ja, bij een of andere scheepstimmerman of zo.
Het huisje van Peter de Grote, ja. Ja, is bewaard als een reliquie, ja, door de Nederlanders en de Russen tot de dag van vandaag.
Want er is een stenen, ja, huis overgezet ondertussen, voilà, om het te beschermen, ja, zowel in Zaandam, maar ook in Sint-Petersburg.
Ja, het is nagebouwd.
Daar is hij in 1703 eraan begonnen. Ja. En daar, wacht, nu moet ik mijn beste Russisch bovenhalen, hè, tegenover de professor. Het Domik Petra Pervova?
Ja, ja, precies.
Zeg je dat een beetje?
Zeker, zeker.
Ja? Ja. Wat is dat?
Het huisje van Peter de Grote. Dus het eerste huisje. Dus Peter neemt dus die vesting in van de Zweden. En zegt, wij gaan hier een stad bouwen. He? En hij laat dan op 3 dagen door enkele duizenden arbeiders, zo ging dat, een huisje bouwen voor zichzelf. Dat is het eerste huisje van Sint-Petersburg. En dat is ook als een reliquie, wordt dat gekoesterd en als toeristische attractie
kan
gebruikt.
Kan je nu nog altijd bezoeken.
Inderdaad, ja.
Ja, begin. Hij heeft dan een hoop buitenlandse werklieden, ik neem aan ook heel veel Nederlandse werklieden.
Zeer veel.
Naar Sint-Petersburg gehaald?
Ja, we hebben enkele jaren geleden een lexicon gemaakt van Nederlanders die gewerkt hebben in Rusland in de eerste helft van de 18e eeuw. Dat is een lexicon van 350 bladzijden. Dus er waren honderden specialisten die Peter aantrok om in Rusland te komen werken. Ja. En dat was aantrekkelijk. Hij betaalde goed, hij betaalde vet. Hij betaalde 3, 4, 5 keer meer dan in Nederland. En het waren natuurlijk losers, hè, want wie gaat nu uit vrije wil naar zo'n ver en gevaarlijk land waar beren over straat lopen. Hè? Dus dat waren ofwel losers die het in Nederland niet waar konden maken, in de Republiek, of avonturiers.
Ja. Ah, dat is wel gek dat u het aantrekkelijk noemt. Want u beschrijft het in uw boek als verschrikkelijk ook. Hè?
Ja, maar
het leven in Sint-Petersburg in het begin.
De stad lag 700 kilometer van Moskou. Er was geen enkele vorm van infrastructuur. Er was geen eten. Er waren geen fabrieken. Ja, begin maar. Hè? Je kunt niet een plek uitvinden in het westen waar, om te vergelijken, die afstanden bestaan niet. 700 kilometer vanuit Antwerpen, dan zit je in Berlijn, dus dat is een reusachtig land, maar er was niks. En dus die man die beslist op eigen houtje en out of the blue en zonder enig overleggen enzovoort, gewoon omdat het zijn persoonlijk ideaal was om daar een stad te bouwen.
Hij moest en zou die stad hebben.
Ja, hij had Kiev kunnen gebruiken, ja, kunnen nemen, of een stad aan de Zwarte Zee, of hij had Riga kunnen, enkele jaren later neemt hij Riga in. Dat had de nieuwe stad kunnen worden. Nee, hij wilde een eigen stad. Maar dat is het charmante. Hij wilde een kunstmatige stad. Een stad die hij ontwierp.
En het plan was ook om daar dan meteen de hoofdstad van te maken.
Nee, dat is later gekomen. Ja, dat is allemaal later gekomen.
Zeg maar, daarnet hadden we het met Martijn van Kant uit over het advies, ga niet wonen in overstromingsgebied.
Ja. Ja.
Hoe vaak is Sint-Petersburg overstroomd?
Talloze keren. Elke generatie is het een keer overstroomd. En al tijdens het bewind van Peter, dus tussen 1703 en 1725, dus de eerste 22 jaar van Sint-Petersburg, is het geloof ik 3 of 4 keer overstroomd. En dan nog enkele keren in de 18e eeuw, een keer reusachtig desastreus in 1824, waar dan Pushkin een gedicht over geschreven heeft. En het is eigenlijk overstroomd tot het begin van de 21e eeuw, toen alweer de Hollanders een dam gebouwd hebben rond Sint-Petersburg, waardoor de Finse Golf helemaal afgesloten wordt. Ja. De stad helemaal afgesloten wordt voor het water van de Finse Golf.
Dan zou je denken, oh, arme Peter de Grote. Maar nee, hij wist het, hè.
Maar het was, om het volks te zeggen, het was een waterkikken, hè. Peter de Grote.
Maar er staat een wonderlijk verhaal in
een
boek.
Hij was bezeten van het water.
Een boer die hem waarschuwt, ja, die zegt, zie je deze boom hier, ja, daar 3 meter hoog, ja, dat lijntje daar, ja, tot zover kwam het water de vorige keer.
Inderdaad.
En wat doet Peter de Grote?
Ja, Peter die pakt dat drastisch aan. Hè. Die laat die man vastbinden met kettingen aan die boom. Hè. En dan blijkt dat die dag van de overstroming er niet komt. Ja, dus de apocalyps breekt niet uit en de man wordt met de knuppel afgeranseld.
Ja, en de boom omgehakt.
Heel effectief.
Ja, ja, absoluut. Ja, maar die knuppel, dat is iets, hè. Daar is een Russisch woord voor.
Dubinka.
Ja, precies.
Dubinka.
Dat had hij altijd
Peter
bij.
Peter had dus altijd zijn dubinka, zijn knuppel, bij de hand. Hè? En bijvoorbeeld als hij al in zijn jonge stad, hè, zijn bewoonbare stad, 17, 18, 19, 20, rondreed met een koets. En in een brugje over een van de grachten van Sint-Petersburg was er een plank gebroken. Dan kon je rekenen dat Anton Emanuilevich de Riviera, dat was de Portugese chef, politiechef van Sint-Petersburg, een Portugese Jood, die kreeg dan gewoon van Peter met een knuppel op zijn rug. Dus iedereen werd ter plekke bestraft.
Ja.
Maar daarna was de toorn ook voorbij.
Allee, Frans.
Zegt u vergoeilijkend? Oh, maar het schijnt ook een hele wispelturige man geweest te zijn. Je zou denken dat hij een groot visioen had van we gaan die stad zo bouwen en dan laat ik het aan de architect. Nee, hij moeide zich dag in dag uit ook.
Met alles.
Een soort rare controlefreak.
Misschien ook een beetje noodlottig geworden voor de verdere Russische geschiedenis. De opvatting, bij veel Russen, nog altijd, de dag van vandaag, dat er één man moet beslissen. Dat één man voor heel het land moet beslissen. Als een goede paterfamilias die weet wat belangrijk is voor en nodig is voor het land. Peter was voortdurend onderweg en schreef zijn oekases. Kent u dat mooie Russische woord? Staat in Van Dalen. Zijn bevelschriften, zijn oekases, schreef hij al rijdend in de koets. Die zijn nu praktisch onleesbaar. En die werden dan met koeriers uitgestuurd naar Moskou en Sint-Petersburg en naar alle uithoeken van het land. Maar de volgende dag vertrok er weer een koerier om die vorige oekase ongedaan te maken. Dus hij had wel een grote droom, maar het was een amateur.
Ja, maar dus
een amateur. Het was een amateur.
Dat beeld dat we nu hebben van Poetin, die een krachtige leider probeert te zijn, en deels ook is, Stalin ervoor, dat komt dus heel die traditie van alleenheerser, zeg maar.
Ja, alleenheerser.
Dat komt van Peter de Grote.
Dat komt inderdaad van Peter de Grote.
Ja. Wij maken ons wel eens zorgen, het WK in Qatar, voetbal, die stadions die gebouwd worden, daar vallen heel veel slachtoffers bij. Bij die bouwvakkers in Sint-Petersburg, dat is nog van een hele andere orde.
Sprak jij vergoeilijkend?
Pardon?
Sprak jij vergoeilijkend?
Hoe bedoel je? Nee. Ik vind dat verschrikkelijk. Laat dat duidelijk zijn. Dat ze...
In Sint-Petersburg is er nooit een gebouw ingestort. Hè? Dat in 1703 of de volgende jaren gebouwd is. Daar werden dus honderdduizenden palen in het water geslagen. Ik denk van... Ik weet niet, hoe heet dat? Braziliaans hout, denk ik. Dus heel stevig hout. En die staan er tot de dag van vandaag. Hè?
Ja, maar hoeveel slachtoffers zijn er onder de arbeiders gevallen?
Ja, dat is ook een heel moeilijk verhaal. Ooggetuigen, diplomaten en vijanden van Rusland. Rusland had uiteraard vijanden. Die vertelden toen al dat er... De ene zegt 100.000, de andere 200. Nog een andere 300.000 slachtoffers zouden zijn gevallen bij de bouw van Sint-Petersburg. Dat is natuurlijk vreselijk, hè. Maar wetenschappelijk onderzoek, mag, hè, heren, heeft aangetoond dat het gaat over wellicht 15.000 à 20.000 slachtoffers. Maar kijk, er waren geen voorzieningen, hè. De mensen stierven aan malaria, aan scheurbuik, honger en dergelijke. Het is veel, maar ik denk dat dat bij de bouw van een dergelijk bouwproject wel...
Sprak hij? Niet ik, hij. Vergoeilijk.
En daarna was de toorn ook voorbij.
Ja, absoluut. Ja. Oh, goed, dus, maar bij Sint-Petersburg denk ik altijd paleizen. Ja. Er staan er krankzinnig veel. Hè?
Wel, de vriend van Peter, Menshikov, de gouverneur van Sint-Petersburg, een van de eerste mafiosi van Rusland, die liet het eerste stenen huis bouwen aan de oever van de rivier de Neva, die dus door de stad trekt. En dat was meteen een van de eerste luxueuze verblijven en paleizen in Petersburg die er tot de dag van vandaag staan.
Ja. Dus daar wilden wel mensen komen wonen. Hè? Want u zegt, het was 700 kilometer van Moskou. Geen aanvoer van niks.
Nee.
Maar eenzaam mensen.
Niemand wilde daar komen wonen. Hij verplichtte de mensen om te komen wonen. Dat wil zeggen, hij verplichtte de adel om van Moskou te verhuizen naar Petersburg. Mm-hmm. Let op, dat waren comfortabele huizen in Moskou. Goed verwarmde, chique huizen. Geen paleizen, maar chique huizen in Moskou. En de boer, dat was niet moeilijk, hè. Hij stuurde gewoon oekases naar alle uithoeken van het land dat elk dorp een kwotum moest leveren van 10, 20, 30, 50 boeren. En die werden, u denkt toch niet dat die graag of uit vrije wil naar Sint-Petersburg vertrokken.
Die werden opgevorderd.
5000 kilometer ver. Die werden in de boeien geslagen en naar Sint-Petersburg gebracht.
Om te landen.
En daar moesten ze dan 3 jaar, zeg maar, min of meer dwangarbeid verrichten. Voor de stad, voor de bouw van de stad. Maar het is wel zo dat met de tijd, vooral na 1730 ongeveer, kwamen de mensen vrijwillig naar Sint-Petersburg.
Ja.
Toen was het comfort al groot, was er al alles te krijgen en had men de charmes ingezien en dergelijke. En kwam de adel, ook de adel, vrijwillig naar Sint-Petersburg.
Ja, want aanvankelijk was het leven in die paleizen in Sint-Petersburg ook verre van comfortabel, hè?
Oh, maar dat was het de hele 18e eeuw, denk ik. Neem nu de Ermitage, hè, dat bekende museum en paleis van de tsaren, de winterresidentie onder Catharina de Grote, de tweede helft van de 18e eeuw. Dat was nauwelijks te verwarmen. Dat werd warm gestookt door tientallen Hollandse kachels, maar die rookten langs alle kanten.
Ja, Hollandse kachels.
Het liep vol muizen. In de Ermitage. Het was ofwel te warm, ofwel te koud.
Ja.
Van comfort was er geen sprake. Maar ik denk dat dat in elk paleis was.
Ja.
Ook bij ons.
Ja, en tegenstanders werden gemarteld en zijn zoon heeft die zelf vermoord. Maar hij gaf wel goede feesten, dat moet ook gezegd zijn.
Ja, hè?
Ja.
Ja, die zoon, dat is natuurlijk een tragische geschiedenis. Hè. Voltaire deed daar een beetje smalend over. Dat gebeurt in Turkije ook. Zijn zoon had geen belangstelling. Alexei Petrovic had geen belangstelling voor de plannen en de ambities van zijn vader. En die twee kwamen in conflict. En dan is hij, dat is een lang verhaal, hij is dan gevlucht naar het buitenland, naar zijn schoonvader, dat was de keizer van Oostenrijk. En hij is dan teruggelokt naar Rusland, is ondervraagd, zoals dat ging in die tijd, was dat gemarteld. Heeft halve bekentenissen afgelegd. En dan, ja, dan zijn het de speculaties, typisch voor Rusland. Is hij gestorven aan een hartinfarct? Is hij bezweken onder de emoties of is hij... Gewoon,
kreeg hij toevallig een hartaanval tijdens de marteling, zeg maar.
En was het zijn vader zelf die de marteling...
Nee, maar wel die de ondervraging leidde.
Ja. Enfin, dat soort mens dus. Ja. Van alle feesten die hij gaf, was er één dat er met kop en schouders bovenuit stak. Het heet, ik weet niet hoe het in het Russisch is, in het Nederlands is het de allerwaanzinnigste, allergrappigste en allerdronkenste vergadering.
Ja, dat was een, dat is ook een knotsgekke geschiedenis.
Eerste vertaling in het Russisch, professor.
Все глупейшие, все пьянейшие собрания.
Oké, ik geloof u.
Dus een concilie, dat woord al, concilie. Ah, dus het verwijst naar het Vaticaan eigenlijk. Hè. En het was bedoeld om de kerk en de religie belachelijk te maken. Een van de grootste zuiplappen van Rusland werd dan gebombardeerd tot patriarch. Er werden enorme drankorgieën georganiseerd. Men trok door de straten van Moskou, later van Petersburg, in koetsen getrokken door beren. Men dwong de mensen die aan de kant stonden om uit enorme bekers vodka te drinken.
Ja, het was ook verboden om niet te drinken.
En men sloeg er onvoorstelbare, scabreuze en heilig schennende taal uit.
Ja.
Historici hebben daar het hoofd over gebroken. Waarom deed hij dat? Ja, carnaval of zo, denk ik. Een soort van carnavaleske afrekening of op zijn kop zetten van traditionele waarden.
Maar het deed zijn reputatie geen deugd, hè? Hij werd op dat moment als een soort halve antichrist afgeschilderd.
Ja. Ik heb in mijn boek een unieke icoon opgenomen van de oud-gelovigen. Dat waren zo, zeg maar, de Russische protestanten die in de 17e eeuw weigerden om de kerkhervormingen te aanvaarden en die dan gevlucht zijn naar Estland, naar Siberië enzovoort. En in de Oeral heb ik een gravure gevonden van de engelen die de antichrist Peter achtervolgen.
Ja.
Peter was de antichrist. Dat kan toch niet dat een christenmens, dat een christelijke vorst
dat
dergelijke
dingen
doet, bij de Hollanders in de leer gaat. Dat al.
Vooral dat is afrontelijk.
Dat
je wel heel vaak naar ons wijst.
Ja. Oh, ik vind het zo fijn, professor, dat u daarvoor helemaal vanuit Sint-Petersburg trouwens bent
absoluut
gekomen, naar hier, om daarover te vertellen.
U woont daar?
Nee, ik was daar gisteren.
Ah, okay.
Maar ik kreeg een telefoontje,
ja, professor,
een telefoontje van interne keuken.
Ik was gisteren nog in Sint-Petersburg. Ik kom gewoon even af. Ja. Ik kom vertellen over de droomstad van de tsaar. Fantastisch boek is dat.
Interne keuken.